Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u een preek voorgelezen die is gepubliceerd in de 10 predicaties, het tweede deel. En hij is van Philpott. Die heeft hem uitgesproken op zondagavond 4 juli 1847 te Londen. Naar aanleiding van Psalm 90, vers 15 tot en met 17. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestig dat. Het opschrift van de psalm is een gebed van Mozes, de man Gods. De Heilige Geest gebruikte bijgevolg de pen van Mozes om dit geïnspireerde voortbrengsel te schenken tot welzijn van de kerke Gods. Doch, bedenk wie Mozes was. Hij wordt hier met nadruk de man Gods genoemd, zijnde de man die door God op een bijzondere wijze werd verwekt om zijn werk te verrichten. Hij wordt ook de dienaar Gods genoemd en hij wordt getuigd getrouw te zijn geweest in geheel zijn huis. De Heere schonk hem ook bijzondere voorrechten door hem tot zich te roepen op de berg en zich daar gedurende 40 dagen met hem te onderhouden. Zodat toen hij van die berg afdaalde, zijn aangezicht glinsterde met zulke een luisterrijke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls het niet konden verdragen om hem aan te zien. Maar plaatste het werk dat de Heere Mozes te doen gaf, of plaatste de Heere openbaring van des Heere tegenwoordigheid en macht, Mozes op de een of de andere verhevenheid, ver buiten het gezicht en ver buiten het bereik van het huisgezin Gods? Dit deed hij niet. Hij was een man met dezelfde zwakheden en de gebreken als wij zelf. En ik zeg het met alle eerbied, dat als Mozes door de gunst Gods aan hem geopenbaard op de een of de andere verhevenheid was terechtgekomen, buiten het bereik van de zwakheden, de zonden en de oefeningen waarmee de Gods volk wordt beproefd, dan zouden de voortbrengselen van Mozes pen van weinig nut voor hen zijn geweest. Maar wij vinden hem hier alhoewel zo hooglijk begenadigd en op zulke gezegende wijze verrijkt met de goede tierenheid en de genade des Heren, op dezelfde oefenplaats waar het huisgezin des Heren altijd moet worden aangetroffen. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. En aldus, ofschoon hij zo hooglijk begenadigd werd, was hij niet buiten het bereik gekomen van Gods toorn, die geopenbaard werd in zijn conscientie als hij zondigde, nog buiten het bereik van zijn verborgen zonden, omdat hij gebracht was in het licht van Jehova's aangezicht. Nog ook was hij boven het roepen om een openbaring van de genade Gods uitgekomen. Verzadig ons, roept hij vanaf de bodem van zijn hart, want niets anders kan ons verzadigen. Verzadig ons in een morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. En dan volgen de woorden van onze tekst. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons en bevestigt gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestigt dat. Er komen 4 smeekbeden voor in deze woorden. God geef ons deze te mogen overdenken bij het licht des geestes. En de Heere stellen mij in staat te spreken vanuit de volheid van een gevoelig, gelovig hart, hetgeen ik daarin zien en tasten mag. De eerste smeekbede dan luidt aldus, verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Wat is des Heeren getuigenis aangaande zijn huisgezin? is het niet dit, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Is het niet des Heeren eigen plechtige belofte? In de wereld zult gij verdrukking hebben? Versterkte de apostel Paulus de zielen der discipelen niet door hen te vermanen dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods? Lezen we ook niet in 2 Timotheus, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen? En als Johannes, de geliefde discipel, een heerlijk gezelschap voor de troon zag en er gevraagd werd wie deze waren, was niet dan dit het antwoord: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Als dit het geval is, dan betekent het geen verdrukking te hebben, in het geheel niets te hebben en niets te kennen van het lijden van Christus, betekent hier namaals niet met hem te zijn en zijn eeuwige heerlijkheid niet te aanschouwen, doch eraan deel te hebben. Aldus liggen bezoekingen, verdrukkingen, oefeningen, beproevingen en verzoekingen op het pad van ieder kind van God. En als we deze dan niet hebben, is dit een blijk tegen ons. Doch als we deze al hebben, is dit in zoverre een blijk in ons voordeel. Wel nu, wat is dat, hetgeen ik de ondergrond mag noemen, het fundament van het gebed van Mozes? Het is dat de Heere hen zou verblijden naar de dagen in de welke hij hen gedrukt had, en naar de jaren in de welke zij het kwaad gezien hadden. Hij kon op geen andere wijze vragen verblijd te worden. Het was slechts naar de dagen hunne verdrukking en naar de jaren dat zij dat kwaad gezien hadden, dat hij de Heere vragen kon hun hart te verblijden. Hij kon niet tot de troon der genade komen om de Heere te vragen hen te verblijden, tenzij deelhebbers zijnde aan de verdrukking en beproefd wordende met het kwaad. En aldus kunnen wij niet met enige vasthoudendheid tot de troon der genade komen en de Heere vragen om onze zielen te verblijden, te troosten, te bemoedigen en te zegenen, tenzij wij een soortgelijk pad bewandelen. De verdrukking dan, in haar onderscheidende gedaanten en vormen, is juist de basis waarop alle vertroosting moet rusten. En de bekendheid met het kwaad van ons hart door de dagelijkse oefening moet het fundament zijn waarop wij daartoe komen van de Heere af te smeken, of hij van vrede en troost zou willen spreken tot onze ziel. Als wij dus op een andere wijze komen, dan kunnen we zeker niet komen in eenvoudigheid en in goddelijke oprechtheid. Er zijn dus dagen waarin God het gepast acht zijn kinderen te verdrukken, en er zijn jaren waarin het hem behaagt hun het kwaad te doen zien. De Heere bekwaam ons om enige van die verdrukkingen te beschouwen waarmede hij zijn Sion kastijdt. De eerste verdrukking is het deel van alle mensenkinderen, want de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Maar meer in het bijzonder is de verdrukking het deel van Gods volk. Hoe weinigen van het levend gemaakte huisgezin zijn in de voorzienigheid vrij van tijdelijke moeite. Hoeveelen van het huisgezin des Heeren worden er verdrukt, zwaar verdrukt, in het lichaam. Hoeveelen dragen een wankele tabernakel om, een arm, ziekelijk lichaamsgestel, dat nauwelijks een dag zonder pijn en lijden is. En ze weten uit pijnlijke ondervinding dat dit een zware beproeving is, een pijnlijke verdrukking in de voorzienigheid. Hoeveelen van des Heeren volk worden zwaar beproefd in omstandigheden? God heeft het arme deze wereld verkoren rijk te zijn in het geloof, en hij heeft het in zijn oneindige wijsheid gepast geacht, dat verreweg het grootste deel van zijn vrijgekochte huisgezin vele moeiten zou moeten doorgaan, die het gevolg zijn van de natuurlijke armoede en van karige omstandigheden. Hoeveelen van het huisgezin des Heeren worden gepijnigd en bedroefd door huiselijke beproevingen? Juist de natuurlijke bronnen der liefde worden bronnen van smart en verdriet. De levensgezel of de kinderen waaraan zij hun genegenheid hebben gehecht, blijken vaak bronnen van beproeving te zijn voor het huisgezin Gods. Maar ofschoon dit beproevingen zijn, en altijd beproevingen moeten zijn als God ze dit doet zijn, hoe gering zijn ze toch in ware betekenis vergeleken bij geestelijk lijden, bij die verdrukkingen in de genade waarmede de Heer het gepast acht zijn volk te oefenen. Bijvoorbeeld, punt 2, het gevoel van schuld, van zonde, die als een zware last op de conscientie wordt gelegd. Is dit niet een van de verdrukkingen waarmede het volk des Heeren van tijd tot tijd zwaar beproefd wordt? Wat striemt zo hevig als schuld, wat doordringt en doorsteekt er de conscientie als de toren Gods die wordt gevoeld? Welke last is zwaarder om te dragen dan een gevoel van Gods toren tegen de overtreding, als die toren in de ziel wordt gebracht? Is dit niet een van de verdrukkingen waarvan gesproken wordt in het vers voorafgaande aan onze tekst? Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u en onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Wanneer God onze ongerechtigheden voor zich stelt en onze heimelijke zonden in het licht zijns aanschijnt, dan moet het een dag van verdrukking zijn voor de ziel die aldus zwaar wordt geoefend. En punt 3 dan, de verbergingen en de onthoudingen van Gods gunstrijk aangezicht, de ziel die zich onder twijfel en vrees bevindt, de moedeloosheid die in het hart werkt, niet in staat zijnde te naderen tot de troon der genade, beschuldigingen der conscientie en de vurige pijlen van Satan die in het vleeselijke gemoed worden geworpen, zijn dit alle geen verdrukkingen die Sion ten deel vallen? Niets kan zo zwaar striemen als geestelijke verdrukking. Laten wij tijdelijke verdrukkingen hebben in hun volle mate, als het de Heere behaagt met ons te zijn en zijn liefde te openbaren, ons met zijn tegenwoordigheid te ondersteunen en van vrede te spreken tot onze ziel, dan kunnen we deze in tevredenheid dragen, zo niet goedsmoeds. Doch als er gevoegd bij deze tijdelijke beproevingen en verdrukkingen in de voorzienigheid schuld op de ziel legt, God zijn aangezicht verbergt, we geestelijke donkerheid ervaren, beschuldigingen der conscientie, inblazingen van de Satan en ons een duizendtal moedeloze gevoelens voor de geest komen, hoe hevig smart dit, hoe dringt dit door tot de uiterste diepten van het hart? Maar behalve deze dagen der verdrukking zijn er jaren van het kwaad. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Verdrukking komt bij de dag, het kwaad komt in jaren. De verdrukking komt keer op keer, zoals God deze zendt. Doch er zijn er velen van des Heeren volk die een jarenlange belijdenis achter zich hebben, en eveneens een genaderijke belijdenis, die toch in al die jaren weinig anders dan het kwaad hebben gezien, de kwaden van het hart die aan het licht werden gebracht, de werkingen van het verdorven natuur, de trots, aanmatiging, eigengerechtigheid, zinnelijkheid, wereldsgezindheid en de hopeloze goddeloosheid van hun vleeselijke gemoed, openbaar gemaakt en hun voor ogen gehouden en met gewicht en met kracht op hun conscientie gelegd. En als ze dan zodoende terugblikken, wellicht op jaren van kwaad, hoe weinig, hoe zeldzaam, hoe karig verspreid liggen de blijken en de getuigenissen van Gods liefde en gunst aan hun zielen. Maar o, hoe overstelpend, hoe talrijk, ja, hoe ontelbaar zijn de kwaden, de gruwelijke kwaden die door die lange reeks van jaren verspreid liggen. Wellicht geen absoluut vallen in de zonde, maar o, de afkeringen van het hart, het inwendige overspel, de afgoderijen en de afwijkingen van de levende God. O de vleeselijkheid, de zinnelijkheid, de vuiligheid, de schuld en de verontreiniging van onze gevallen natuur. O de kwaden in iedere gedaante en naam, die alle tezamen hopen om beschouwd te worden als God onze ongerechtigheden voor zich stelt en onze heimelijke zonden in het licht zijns aanschijns. Maar wie zou geloven dat deze dingen noodzakelijk waren om beoefend te worden, dat jaren van kwaad volstrekt nodig waren om het hart door zwaarigheid te vernederen en ons op die plaats te drukken waar genade en liefde geopenbaard moeten worden? Toch is het de weg. Laat de mensen er tegen strijden zolang als ze kunnen. Het is de weg. En dus alleen voor zover wij op deze plaats gebracht zijn door dagen der verdrukking en jaren waarin wij het kwaad hebben gezien. Misschien weinig anders dan kwaad. kunnen we vanaf de bodem van ons hart met eenvoudigheid en met goddelijke oprechtheid roepen: verblijd ons na de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, na de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Beschouw het woord naar. Het is de sluitsteen van de tekst, het is de spil waarop de smeekbede draait. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Zijn onze verdrukkingen groot geweest? Zijn de jaren van het kwaad lang geweest? Verblijd ons dan in de gepaste verhouding tot de dagen der verdrukkingen, tot de jaren van het kwaad. Dagen van langdurige, diepe, zware verdrukking maken blijdschap noodzakelijk in een gepaste verhouding. En jaren van het kwaad, diepgaand kwaad, vreselijk kwaad, betreurd kwaad, verafschuwd kwaad, maken de ziel middelijkerwijs geschikt om verblijd te worden in een gepaste en een gelijke verhouding. Bent u iemand die niets kent van innerlijke smart en verdrukking? Bent u iemand wiens jaren nooit jaren van het kwaad zijn geweest? Het gebed is niet voor u. De smeekbede is niet gepast voor uw hart. Hoewel deze uit uw mond mogen komen, het gebed werd voor u niet geschreven. Toen Mozes onder goddelijke inspiratie de pen ter hand nam en in levende bewoordingen de gevoelens van zijn ziel uittekende, schreef hij dit niet voor u. Maar aan de andere zijde, als u iemand bent van het beproefde, aangevochten en huisgezin des Heren die het kwaad kent, die het op een pijnlijke wijze kent, die het dagelijks kent, tijdelijk en geestelijk kwaad, er wordt niet strikt omschreven welk kwaad, ja, lange en vele jaren van kwaad. Het is voor u dat deze smeekbede geschreven werd. Is het gebed niet juist gepast voor de gevoelens van uw hart? Is het niet precies het verlangen dat het meest gepast lijkt voor de oefeningen van uw ziel? Verblijd ons. Hoe moet God ons verblijden? Wat lezen wij in het voorafgaande vers? Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Het is dan genade, die gevoeld wordt in de ziel, genade die geopenbaard is aan het hart en die met een goddelijke getuigenis aan de conscientie verzegeld is, die ons alleen kan verblijden. En aldus zien we hoe geestelijke verdrukkingen die het hart diep doorsnijden en een jarenlange bevinding van het kwaad de ziel geschikt maken en toebereiden om met genade verblijd te worden. Is genade niet voor misdadigers? Voor niemand anders. Is genade niet voor degenen die zonder genade onder de geopenbaarde toren Gods moeten omkomen? Voor niemand anders. En niemand anders kan verblijd worden door genade, behoudens degene die het gewicht van de geestelijke verdrukking kennen en die geoefend zijn op een diepgaande wijze, geoefend zijn met jarenlang het kwaad te hebben gevoeld. Anderen mogen verblijd worden door de mening van mensen, doordat hun koren, hun most en olie zijn toegenomen, door zulk speelgoed, door zulke prullen, als waarin arme, vergankelijke wormen vermaak scheppen. Doch het beproefde, geoefende huisgezin Gods, die weten wat de dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad zijn, kunnen niet verblijd worden, behoudens door de openbaringen van Gods genade en liefde aan hun ziel. De vergevende genade van God aan hen openbaar gemaakt en zijn eeuwige liefde uitgestort in hun hart, de toepassing van hun zekere, dierbare beloften aan hun bezwijkende geest, de toefluisteringen uit Gods eigen mond en de toelachingen van de gunst des Heren zelf, de onderwijzingen en de getuigenissen van de gezegende geest in de hof der conscientie, het vrees niet dat de Heere zelf alleen tot de ziel kan spreken, het omhelst worden in de armen van Jezus en het verzadigd worden, gelijk Naftali, met de gunst des Heren. Dit zijn de dingen die een kind van God alleen kunnen verblijden. Maar zie hoe noodzakelijk, hoe onmisbaar noodzakelijk de dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad zijn om een hart toe te bereiden. Genade, vergeving, liefde, het bloed, de zaligheid, de eeuwige gunst, wat zijn deze alle voor iemand die niets kent van de kwaden van zijn hart, die nooit zucht onder de verdorvenheden van zijn gevallen natuur? Hij mogen de woorden wel gebruiken en hij mogen ze wel van voor naar achteren bespreken. Hij mogen zich openbaard zien in het boek Gods, maar een levende, inwendige en bevindelijke kennis daarvan kan hij die hebben, kan hij verlangen deze te bezitten? Hij kan dit niet, dan in de juiste verhouding tot zijn bevinding van de dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad. Het tweede punt. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. We lezen hier niets over de werkzaamheden van het schepsel. Ze werden lang geleden reeds door de grond toe afgehouden. En wat was hun genadeslag geweest? Wat had de dolk precies in hun hart gedreven? De dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad. En dit was hun ondergang geweest. De eigen gerechtigheid van het schepsel hadden ze precies in het hart doorstoken en ze hadden de levenssappen van de menselijke verdiensten weggenomen. Er is dan geen smeekbede. Laat onze werken gezien worden. Nee, deze waren begraven in het graf der verdorvenheid. Die waren verzwolgen en verloren gegaan in de dagen der verdrukking en in de jaren van het kwaad. Doch, laat uw werk, het voleindigde werk van de Zonen Gods, de gehoorzaamheid van Jezus aan de wet, het verzoenende bloed dat hij op Calvarius kruishout gestort had, het werk dat hij ondernam, dat hij verrichtte en voleindigde. O, uitzicht de man Gods in vurig roepen, en onze harten, indien zij door dezelfde geest onderwezen zijn, zullen in gelijke bewoordingen bijstemmen. O, laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Wat? Kunnen wij dat werk niet aanschouwen in het woord van God? Is dat dan niet voldoende? Kunnen we dat werk niet door goede mensen horen uiteenzetten? Is dat niet voldoende? Kunnen we het niet lezen zoals het verklaard is door de pen van vaardige schrijvers? Is dat dan niet genoegzaam? Ja, voor degene die nooit de dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad hebben gezien, ruim voldoende. Doch niet voor Gods geoefende kinderen, zij hebben andere gedachten en andere gevoelens omtrent deze zaken. Zij weten wat geestelijke donkerheid betekent, de kracht van het ongeloof en de hulpeloosheid van het schepsel, en zij weten dat niets van wat tekortschiet bij het licht van Gods gunst, de openbaringen van Gods genade en het onderwijs en het getuigenis van God de Heilige Geest, het werk van Jezus kan doen zien in al zijn schoonheid, gepastheid en heerlijkheid. En daarom kunnen zij zeggen, laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Schenk mij, Heere, een gezicht door het levende geloof op de verzoening door Jezus. Toon mij, zou de ziel uitroepen in de taal van Mozes. Toon mij uw heerlijkheid, openbaar in mijn hart het voleindigende werk van Jezus. Bespreng mijn conscientie met zijn verzoenend bloed, ontdek hem aan mij. En schenk mij aldus een zoete openbaring van zijn persoon, liefde, bloed en volkomen zaligheid. Heere, laat het gezien worden door mijn ogen en in mijn hart en verzegel het met goddelijke kracht op mijn conscientie. Doch misschien kunnen wij een andere uitleg aan de woorden geven. Daar is niet alleen het werk van de Zonen Gods aan het kruis dat wij niet kunnen beschouwen dan bij het licht van Gods gunst. Dan in de openbaring door de Heilige Geest aan onze ziel. Doch daar is ook het werk van Heilige Geest op de conscientie. En dat werk, al is het een inwendig werk, kunnen we evenmin beschouwen, tenzij de Heere het ons toont. En als dat we het werk van Christus aan het kruis kunnen beschouwen. O, de duisternis, de zware duisternis, waar onze geest vaak gehuld is, als wij niet één blijk van de onderhandelingen Gods met onze ziel kunnen lezen. Zoals de kerk van de oude dag klaagden, we zien onze tekenen niet. Kan daar geloof zijn? Zo vragen wij, als wij misschien weinig anders dan ongeloof voelen. Kan daar leven zijn, als er zulke dodigheid, koudheid en vleeselijkheid is? Kan daar hoop zijn, als de twijfels en vrezen op een zodanige wijze bezit schijnend hebben genomen? Kan daar het werk Gods zijn, als er zoveel kwaad, gruwelijk kwaad, op een pijnlijke wijze dagelijks gevoeld wordt? En wij hebben daarom nodig dat God licht mocht werpen op zijn eigen inwendige werk, want dan, alleen dan kunnen wij het aanschouwen. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Heere, zo roept de ziel uit, maak het duidelijk dat er van binnen een werk gaande is, dat mijn ziel door u onderwezen wordt, dat ik een deelgenoot ben van uw genade, dat de gezegende geest op mijn conscientie werkende is. Gewis, wij mogen zonder onze tekst geweld aan te doen er deze uitleg aan geven. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Kinderen waren op een bijzondere wijze onder het oude verbond begrepen. We hebben zulk een bijzondere belofte niet onder het nieuwe verbond, en als wij daarom een nieuwtestamentische uitleg geven aan deze woorden, kunnen we beter over onszelf spreken dan over onze kinderen. Laat uw heerlijkheid voor onze ogen en in onze harten gezien worden. En is dit het niet, dat wij bij tijden vuriglijk verlangen te zien? Wat bad de Heere Jezus Christus voor zijn discipelen, was het niet dat ze zijn heerlijkheid mochten zien? En dat ze hem mochten zien zoals hij is, als hij spreekt: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En wat was het, toen hij rondwandelde op de aarde, dat de aandacht trok en de genegenheden van zijn geliefde discipelen in vervoering bracht? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. En hebben onze ogen soms deze heerlijkheid niet aanschouwd, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus? De heerlijkheid van zijn persoon, de heerlijkheid van zijn liefde, de heerlijkheid die de ogen verlicht en die de genegenheden van de ziel raakt. Doch vaak kunnen wij het niet bezien. Het is voor onze ogen verborgen. We wandelen vaak in duisterheden, wij tasten naar de wand gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben tasten wij. Wij stoten ons op de middag als in de schemering en wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Toch wensen wij de heerlijkheid te aanschouwen en met David te spreken: O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Wij vervolgen onze tekst. Ten derde, en de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons. Wat is deze lieflijkheid? De lieflijkheid des Heeren onze God. Het is bijgevolg de lieflijkheid van Christus. De gepastheid, de heiligheid, de volmaaktheid en de heerlijkheid, die er altijd ligt in de Zonen Gods. Welnu, de dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad hebben alle gepastheid van het schepsel bedorven. Er was misschien een tijd toen we enig genoegen en vermaak konden vinden in hetgeen wij waren of in wat we ons ijdelijk inbeelden dat wij zouden zijn. Onze eigen gerechtigheid kwam ons lieflijk en gepast voor, en onze godsdienst was beminnelijk en aangenaam in ons eigen oog. Doch wat is er van terechtgekomen? Bedorven, bedorven, op een afdoende wijze bedorven. Waardoor? Dagen der verdrukking en jaren van het kwaad, deze hebben op een doeltreffende wijze alle gepastheid van het schepsel verwoest, misvormd en verontreinigd. In één woord, eens hielden wij erg veel van het eigen ik. Doch dit eigen ik is ons getoond zulk een afschuwelijk monster te zijn, is in zulk een walgelijk en verachtelijk licht gesteld, dat wij onze liefde daarvoor in alle opzichten hebben verloren. En wij hebben bij tijden zulk een liefelijkheid, heerlijkheid, beminnelijkheid en gepastheid gezien in de Zonen Gods, dat, daar wij niet meer verliefd zijn op ons eigen ik, wij hem hebben lief gekregen. Door zodoende al onze eigen liefelijkheid en al onze eigen bevalligheid bedorven is en misvormd, is de liefelijkheid en de bevalligheid van de Heere juist naar die mate toegenomen, zodat dit het verlangen geworden is van onze ziel. De liefelijkheid des Heeren onze God zij over ons. Laat ons hiertoe aangenomen zijn. Laat dit over ons gebracht worden door God zelf toegerekend. Laat ons er op een duidelijke wijze mee bekleed worden voor de ogen van een harddoorzoekende Jehovah. Laat de lieflijkheid van het verzoenende bloed van Jezus, de lieflijkheid van zijn volmaakte gerechtigheid, de lieflijkheid van zijn stervende liefde en de lieflijkheid en de heerlijkheid van zijn heerlijke persoon ons overdekken. Al onze vuiligheid, schuld en schande bedekkende, deze lieflijkheid uitbreidende over geheel onze naaktheid, zonde en verontreiniging. opdat, wanneer God ons aanziet, hij ons niet zien mogen zoals we zijn. Bedorven, mismaakt en vol met wonden en etterbuilen, maar dat hij ons zien mogen, begenadigd, staande in de geliefde, met de liefelijkheid des Heren onze Gods over ons. Ligt er niet iets heel zoets, veelzeggends, in iets dat heel gepast is in deze smeekbeden? Maar wat doet het zo zijn? Ik moet nogmaals tot mijn oude uitgangspunt terugkeren. Dagen der verdrukking en jaren van het kwaad. Deze hebben de bevalligheid van het schepsel bedorven en deze hebben de liefelijkheid van het schepsel bedorven. Nu u uw schuld, vuiligheid en schande gevoelt, kan niets uw hunkerende ziel bevredigen dan de liefelijkheid des Heren, onze Gods, die over u is en die u wordt toegerekend, zodat hij die Jeruzalem als met lantaarnen doorzoekt en wiens ogen zijn als een vlammenvuurs, u niet mogen aanzien, staande in vuiligheid, schuld en in het bezoedelde eigen ik. Doch als hij de liefelijkheid van Jezus over u mogen zien uitgebreid en u zodoende als heilig waarneemt in zijn heiligheid, liefelijk in zijn liefelijkheid en bevallig in zijn bevalligheid, begenadigd in de geliefde, o wat een onvergelijkelijk kleed is dit. Het overtreft de engelen in luister. Want het is de gerechtigheid van Gods enige geboren Zoon. En als de liefelijkheid des Heren onze Gods onze grond is, dan kunnen we alle aanvallen van de wet, alle beschuldigingen van een schuldig geweten en alle pijlen uit de hel trotseren. Wij vervolgen ten vierde onze tekst. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Het werk onze handen, is dat, hetgeen wij in Gods naam doen en tot de ere Gods? Niet het werk onze handen in de natuur, doch het werk onze handen in de genade. Heeft dit geen behoefte aan een bevestiging? Zie, hoe hij de smeekbeden verdubbelt. Bevestig gij het werk onze handen over ons, ja, het werk onze handen bevestigt dat. Worden we soms niet beproefd en geoefend omtrent het werk onze handen? Wat wij hebben gedaan of getracht hebben te doen tot de ere Gods en vanwege zijn grote naam. Hoe bedorven is dit? Kunnen we prediken zonder zonde? Kunnen we luisteren zonder zonde? Kunnen we bidden zonder zonde? Kunnen we elkaar ontmoeten zonder zonde? Kunnen we aan de tafel des Heren aanzitten zonder zonde? Is de zonde niet diep ingeworteld in ons bestaan zelf? Is niet de schering en inslag der zonden in zo'n geheel met het weefsel van onze gevallen natuur, dat we zondigen met iedere ademhaling die wij doen? En bederft dit niet het werk onze handen? Vervult dit ons bij tijden niet met angstige vragen of we ooit een enkele zaak gedaan hebben tot de ere Gods? Het eigen ik is zo vermengd met alles wat wij doen, dat we de angstige vraag wel mogen stellen of we uiteindelijk wel ooit iets werkelijk goeds hebben gedaan. En als dit onze beangstigende gedachten zijn, zullen wij er behoefte aan hebben dat God het werk onze handen over ons bevestigt. En het aldus in onze conscientie klaar en duidelijk maakt dat hetgeen wij doen, we dit doen tot zijn eer. God verhoede dat wij enige andere beweegredenen zouden hebben als wij van ons vermogen geven. Waartoe de Heer ons in staat mogen stellen, mogen het tot zijn eer zijn. Als we iets doen in goddelijke zaken, mogen het tot zijn eer zijn. Als we spreken, mogen het tot zijn eer zijn. Welnu, als wij ervaren dat de zonde en het eigen ik zo dooreen gemengd zijn met al hetgeen wij denken, zeggen en doen, dan hebben wij er behoefte aan dat het werk onze handen bevestigd wordt. Dat de Heer het klaar en duidelijk aan onze conscientie zou mogen maken, dat ons hart oprecht is voor Hem en dat ons oog eenvoudig is tot zijn eer. Dat hetgeen wij verrichten tot de ere van zijn naam in zijn ogen wordt aanvaard. En houdt dit ook geen verband met de voorname basis die ik getracht heb in de kracht Gods te leggen als het fundament van al deze smeekbeden? Dagen der verdrukking, jaren van het kwaad. Het zijn de dagen der verdrukking en de jaren van het kwaad die ons de onvolmaaktheden en de tekortkomingen doen zien van al hetgeen wij doen in de naam des Heren, zodat wij de behoefte aan hebben dat God zelf het werk onze handen over ons bevestigt. Verdraag mij nog enkele ogenblikken als wij snel de draad van onze tekst weer opnemen. God laat uit genade enige indruk van de waarheid ervan op onze conscientie achter. Let dan eerst op het voorname fundament van alles. Zie of het daar met u in orde is. Spring niet over de dorpel heen. Zie of deze hoeksteen in uw hart is gelegd. Hebt u, heb ik, laat ik het mijn ziel ernstig afvragen, dagen der verdrukking en jaren van het kwaad gezien? En als dit zo is, wat is er de vrucht en de uitwerking van geweest? We kunnen beide hebben beleefd, beiden hebben doorgemaakt en toch van geen van beide voordeel hebben getrokken. Het is niet het zaad dat aan de grond wordt toevertrouwd dat het hart van de landbouwer verblijdt. Het is de oogst die het zaad draagt en zo is het ook wat betreft de verdrukking. Want het licht is voor de rechtvaardige gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Het is niet de verdrukking zoals die op zichzelf is, het is de vrucht van de verdrukking. Het is niet het gezien hebben van het kwaad, doch het is de uitwerking die dat heeft teweeggebracht, waarop wij voornamelijk moeten zien. Welnu, hebben deze dagen der verdrukking en jaren van het kwaad u aan de grond gebracht, uw trots vernederd, u in het stof neergelegd? Hebben deze ootmoed, eenvoud en goddelijke oprechtheid in uw ziel gewerkt? Hebben ze u een gezicht en gevoel van uw ware staat en toestand voor God gegeven? Als zij dit gedaan hebben en op de juiste wijze, dan is dit de genade aan u betoond, als zulks de uitwerking ervan is geweest. God beware u en mij ervoor in deze zaak te worden misleid. Maar wij gaan voort met ons af te vragen of wij uit een gevoelig hart kunnen zeggen, hetgeen God Mozes onderwees om op te schrijven, verblijd ons. Verlangt uw hart ernaar verblijd te worden? Dan moet er sprake zijn van droefheid, want blijdschap te schenken aan een hart dat niet bedroefd is, dat is een tegenstrijdigheid. Hebben wij er dan behoefte aan om verblijd te worden? Wat kan ons verblijden? Vraag uw conscientie af waarmee uw hart verblijd kan worden. Met geld, gezondheid, kracht, wereldsgeluk, bevredigende vooruitzichten of een gezond opgroeiende kinderen? Kunnen deze zaken het hart volkomen verblijden? Kunnen ze dat? Een noodlottig kenmerk als ze dit kunnen. Doch hunkert uw vrees in de boezem, hijgt uw zuchtend hart naar de openbaringen van Gods genade en liefde. En zijn er tijden in de stille uren van de nacht dat uw ziel hijgt naar God, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Als dat zo is, dan kan niets u bevredigen, dan kan niets u verblijden dan de genade en de liefde van God, uitgestort in uw hart door de Heilige Geest. Ik zou mijzelf beschouwen als dood in de zonde als ik zulke gevoelens als deze niet had. En verlangt u ernaar dat het werk van Jezus gezien wordt en dat zijn heerlijkheid gevoeld en gezien wordt in uw hart? Bent u eerlijk zo ontevreden over uzelf, doch ziet u zulke schoonheid en dierbaarheid in de Heere Jezus dat u daarna verlangt? Dat zijn schoonheid over u wordt uitgebreid, dat u aangenaam mag zijn in zijn schoonheid en niet in de uwe? En wordt u soms geoefend aangaande het werk uwer handen, terwijl u zich zo'n arme, schuldige, vuile ellendeling gevoelt, dat u geen enkele goede gedachte in uw hart kunt vinden, nog een goede handeling door u verricht? U hebt er dan behoefte aan, dat de Heer het op onwrikbare wijze bevestigt aan uw conscientie, dat daar een werk gaande is, dat werd aangevangen en dat zal worden voortgezet, door zijn eigen, krachtige hand. Heb ik dan op een zwakke en flauwe wijze iets van de werkzaamheden en van de bevinding van uw ziel uitgetekend? Zijn deze al of niet in overeenstemming met het geïnspireerde woord van God? Ik geloof dat ze dat zijn. Gelooft u dat ook? Waarop rust ons geloof? Op het geïnspireerde woord van God. Dat is waarachtig, want God zei waarachtig, maar alle mens leugenachtig. En als ik naar ik hoop vanavond in alle eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid getracht heb de zin en de mening van God, de Heilige Geest, in de tekstwoorden te verklaren, dan kunnen alle mensen op de wereld tezamen nooit deze waarheid Gods omverwerpen, die zal stand houden wanneer de wereld zal vergaan. Als de Heere deze zaken in uw hart verwekt heeft, Laat de mensen dan zeggen wat ze willen. Laat de Satan kwellen, zoveel hij kan. Of laat uw hart bij tijden bedenken wat het kan. De waarheid Gods blijft onveranderd. En met die waarheid staan wij, of met die waarheid vallen wij. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Bramos.